Ik mocht pas beginnen als ik een seintje kreeg van zoiets. Henry, ik heb goed opgepast. Voor het eerst vandaag. Uit Numeri, broeders, zusters, beste vrienden, ook allen die meekijken of meeluisteren later of nu direct. Numeri 27, en ik wil graag het stukje lezen vanaf vers 12. Numeri 27 vanaf vers 12. Daarna sprak de Heere tot Mozes: kom en klim deze berg Abarim op. En in Deuteronomium 32 vers 49 staat dat Abarim dezelfde berg is als Nebo. Dus hier wordt een ander woord gebruikt, maar in Deuteronomium 32 worden ze beide genoemd. Abarim is ook Nebo. Dus klim de berg Abarim op en bezie het land dat ik de Israëlieten gegeven heb. Wanneer u het gezien hebt, zult ook u met uw voorgeslacht verenigd worden, net als uw broer Aaron daarmee verenigd is. Dat is omdat u mijn bevel ongehoorzaam bent geweest in de woestijn Zin, tijdens de twist van de gemeenschap, door mij voor hun ogen niet te heiligen bij het water. Dat is het water van Meriba, ter hoogte van Kades in de woestijn Zin. Toen sprak Mozes tot de Heere: laat de Heere, de God die aan alle vlees de adem geeft, over deze gemeenschap een man aanstellen die voor hen uitgaat en die voor hen ingaat en die hen doet uitgaan en die hen weer doet ingaan. Die hen doet uitgaan en ook weer doet ingaan. Opdat de gemeenschap van de Heere niet zal zijn als schapen die geen herder hebben. Toen zei de Heere tegen Mozes: neem Jozua bij u, de zoon van Nun, een man in wie de geest is, en leg uw hand op hem. Plaats hem voor de priester Eleazar en voor heel de gemeenschap, en draag voor hun ogen het bevel aan hem over. Leg van uw waardigheid, hier staat, leg een deel, maar dat is cursief. Leg een deel van uw waardigheid op hem. Dan zal heel de gemeenschap van de Israëlieten naar hem luisteren. En hij moet voor Eleazar de priester gaan staan, en die zal voor hem vragen naar het oordeel van de Urim voor het aangezicht van de Heere. Op zijn bevel zullen zij uitgaan en op zijn bevel zullen zij ingaan. Hij en al de Israëlieten met hem, heel de gemeenschap. Mozes deed zoals de Heere hem geboden had. Hij liet Jozua halen en plaatste hem voor Eleazar de priester en voor heel de gemeenschap. Hij legde hem zijn handen op en droeg hem het bevel over, zoals de Heere door de dienst van Mozes gesproken had. Tot zover eerst lezen. Het is aangekondigd. Er komt een moment dat de leiding van dit, in dit geval de gemeenschap van Israël, de Israëlieten, overgedragen werd op iemand anders. Over hoe Mozes behandeld is, is al heel veel geschreven. Sommigen vinden dit een beetje moeilijk. Maar ik wil toch graag zeggen dat de Heere hem buitengewoon waardeert en bijzonder hoog heeft. Alleen daarbij die wateren van Meriba heeft hij toen weer op die rots geslagen. Een andere invulling gegeven aan wat de Heere bedoelde. En dat is dan een punt van: en nu is je dienst eindig geworden, Mozes. Hij had Israël 40 jaar door de woestijn begeleid. Hij was inmiddels 120 jaar oud. Dat kunt u lezen, hoor. Hij was 40 jaar toen hij vluchtte. En hij was 80 jaar toen hij bij de brandende braamstruik geroepen werd. En nu was hij weer 40 jaar ouder, 120 jaar oud. En Hij heeft het op een bijzondere manier verricht. Het overdragen van de leiding aan een ander. Ik denk dat iedereen daarmee te maken heeft als je ooit in een bedrijf gezeten hebt. En er is een overdracht van de chef van een bepaalde afdeling of bepaalde taken van een andere afdeling. Dat overdragen, dat heeft iedereen wel op een of andere manier meegemaakt. Maar ook in de gemeente is dat zo. En hoe dat vandaag gaat, is nou even, laat ik even geparkeerd staan met het kiezen van oudsten. Ik wil zo graag in elk geval het Bijbelse licht vanavond laten vallen op deze geschiedenis. En iedereen die ooit met overdracht van kennis of overdracht van leiding te maken heeft gehad, weet dat dit een hele bijzondere gebeurtenis is. Ik zelf werd, toen ik nog vrij jong, ik weet niet meer, laten we zeggen zo'n 30 jaar terug, geroepen bij de oude broeder Johannes Braaksma, die naam kent u waarschijnlijk hier in deze gemeenschap, die toen in Amerongen woonde in een verpleegtehuis van de zusters van Amerongen. Ik had hem nooit ontmoet, veel van hem gehoord. Broeder Teun van Ommen, een vriend van mij, zei, we gaan er samen naartoe. Dat wil hij graag, hij wil jou iets zeggen. En Teun was ziek, ik ging alleen. Ik heb me voorgesteld, daarna heb ik een uur geluisterd naar hem. Dat is me nog nooit overkomen, maar daar wel, een uur lang je mond houden. Ik bedoel, nee, maar hij heeft een enorm vermogen om te vertellen, om te vertellen, om te vertellen. En daarna zei hij, ik wil graag iets persoonlijks zeggen. Ik wil jou mijn scepter overdragen. Dus daar krijg je dat element overdragen van. Ik begreep dat toen niet. Ik stond zeker niet in de startblokken om de gemeente in Baren of in Bunschoten, daar zijn twee gemeentes, die heten beide de Reddingsark, om daar te gaan dienen of om daar de leiding te nemen. Maar hij bedoelde, dat bleek later, wat bijbelstudiegroepen. Maar hoe ook, hij heeft mij gezegend en enfin, zijn taken aan mij overgedragen. Beetje wat Mozes moest doen met Jozua. Zelf heb ik gedacht, wie zal, als ik verder en wat ouder ben, mijn taken overnemen? Ik heb wel eens een opvolger in gedachten gehad, maar dat is helemaal mislukt. Ik heb ook wel eens iemand uit mijn eigen familie gezien, mijn eigen zoon, waarvan ik dacht, die is geschikt. Dat is die nog wel, denk ik. Maar hij ziet het zelf niet. Dus dat wordt ook een beetje moeilijk. En moet je dan per se, zoals men dat tegen mij zegt, moet je dan per se een Timotheus hebben? En dat komt uit de geschiedenis van de apostel Paulus, die een Timotheus had. Niemand zoals hij, weet je wel. Heel vertrouwd, een soort soulmate zouden we zeggen vandaag. Is dat het ongeveer? Nou, dat zal het in elk geval moeten zijn, vond ik. We hebben voorbeelden als Elia, die op een bepaald moment al zijn taken overdraagt aan Elisa. En zo kun je misschien wel even verder kijken. Er zijn veel meer van dit soort voorbeelden. Ik vind het moeilijk om daaruit een conclusie te trekken van, en zo moet het nu gaan als er een broeder leidinggevend in de gemeente is en die wordt misschien of ziek, of wordt te oud, of wordt om wat voor reden dan ook niet meer in staat geacht om te doen wat hij deed, dan is daar een soort model van. En u moet ook niet van mij verwachten dat ik vanavond dat model ga aanreiken. Maar ik ga u wel het model van een toekomstige leider aanreiken. Want daar gaat het mij vanavond om. Dus het accent is niet wat de leider moet doen richting degene die het gaat overnemen, maar of er überhaupt zijn die taken van de leidinggevende in de gemeente zou kunnen overnemen, die capabel is om dat ook te kunnen. En die opleiding van Timotheus, we zouden vandaag zeggen, de bijbelschool, een beetje goede uitzoeken natuurlijk, of theologische faculteit. En dan wordt het toch veel moeilijker om daar iemand in te zien verdwijnen en verdwalen in alle mogelijke uitwassen van leer en zo. Dat is heel moeilijk. Maar ik wil toch proberen vanavond samen met jou, met jullie, een paar lijnen te zien. En die lijnen die zijn kostbaar. Hier staat in elk geval dat Mozes aan het eind is van zijn bediening. 120 jaar oud. Hij wist dat hij niet verder kon, ook niet verder mocht van de Heere, en dat hij het over moest dragen. Hij heeft tijd gehad om dat te regelen en dat doet hij ook. Maar de Heer heeft ook gezegd wie hij daarvoor moest vragen. En dat betekent dat het examen van Jozua al geweest is. Maar niet door Mozes afgenomen, maar door de Heere zelf. En dat is nu precies het grote verschil. Als je vandaag naar kwaliteiten kijkt van leiderschap, dan zou je kunnen zeggen, nou ja, dan moet iemand hebben, die moet vaardigheden hebben, die moet makkelijk communiceren, die moet dit, die moet, nou, van alles, schaap met vijf poten. Elke gemeente worstelt daarmee. Bij iedere gemeente ontbreekt er een van die poten. En dus is er een soort mank geval. Er is altijd iets. Maar laat dat nu eens aan de Heer over. Probeert u het dus met mij vanavond. Zou u het willen weten of u morgen of overmorgen geroepen zou kunnen worden om opvolger te zijn van? Dat is toch de vraag. Neem Jozua. Jozua komt voor het eerst voor in Exodus 17. Dat is de strijd die Amalek begint tegen Israël in de woestijn, nog niet zo lang na het vertrek uit Egypte, het volk uit Egypte getrokken. Bij de Horeb vandaan en dan dit, Amalek. Daar is misschien ook al heel vaak over gepreekt. Ook, misschien hebben jullie al 20 preken over Amalek gehoord. Dat zou kunnen. Want Amalek valt aan, zegt de Bijbel, niet van mij hoor, maar de Bijbel zegt, valt aan waar Israël het zwakst is. Bij kinderen, bij vrouwen, maar ook waar gaten zijn, zwakke punten zijn. Daar valt Amalek aan. En dat betekent altijd strijd. U weet zelf waar u aangevallen wordt, waar u last van hebt, waar blokkades liggen, zodat u even uitgeschakeld bent en even niet durft te getuigen van de Heer Jezus, want u denkt, ja, laat ik eerst maar met mezelf beginnen. En dat is iets van uzelf. U hebt een zwakke plek ergens, gegarandeerd, want u bent niet in de hemel, u bent nog niet volkomen. Dus u hebt hem nog. De vraag is, hoe ga je daarmee om? Nou, de les van Jozua bij Amalek. Strijden. Hoe kan ik strijden tegen mijn hoogmoed? Ik wil graag de eerste zijn. Of ik wil graag de beste zanger zijn. Of ik wil graag het meeste spreekbeurten hebben. Of ik wil graag geëerd worden. Ik wil ook een beetje een goede stoel in de gemeente hebben. U vult maar in. Van alles wat er naar voren komt, dat heb je ook. Daar heb je mee te maken. En de een is daar makkelijker in dan een ander. Jozua, strijd nu eens tegen dit. Hoe kan dat? Hoe kun je strijden tegen dit soort aanvallen? Want de duivel weet heel precies waar hij jou raken moet. Hij kent je zwakke plek. En hij heeft heel wat pijlen op zijn boog. Mozes stond daar met de handen omhoog te bidden. Tijdens de strijd. Zijn handen werden zwaar. Hij kon het niet langer volhouden. En iedere keer als hij wat liet varen, dan had Amalek de overhand. Maar als er weer ondersteuning kwam, zodat zijn handen weer onbewegelijk omhoog kwamen, dan had Israël de overhand. Aaron en Hur stonden daar aan beide kanten Mozes te ondersteunen. En zo hebben ze daar gestaan, op die heuvel daar. Jehovah Nissi, Yahweh Nissi, De Heere is mijn banier. Komt daar vandaan, die geschiedenis. De muziekvereniging in Stedum heette zo vroeger. Jehovah Nissi, ik snapte er geen beat van. Hoe noem je nou een muziekvereniging? Jehovah Nissi. Maar dat kwam omdat ze een vaandel hadden. Ze zeiden eigenlijk, maar de Heere is onze banier. Hij is ons vaandel. Amen. Dat snapte ik later pas. Maar daar stonden ze. Daar is een overwinning behaald. Jozua heeft deze overwinning bewerkstelligd. Kon hij het zelf? Nee. Hij kon het alleen maar uitvoeren. Hij kon alleen maar praktische dingen doen. En dat heeft hij gedaan. Als u bruikbaar wilt zijn voor onze Heer Jezus en voor zijn dienst hier op aarde, dan zult u in elk geval die zwakke plek van u moeten weten te vinden, weten te duiden en daar ook tegen te strijden. Kunt u ooit overwinning krijgen over uw vlees? Nou, dat is een hele mooie term uit een bepaalde geloofskring, maar vergeet dat maar. Maar heb u ooit van die overwinningen geboekt? Dat is, nou, daar had ik vroeger last van, maar dat heb ik nu niet meer. Sommigen zeiden tegen mij, ik heb dat nog steeds, dat had ik vroeger al en daar kom ik nooit vanaf. Dat klopt. Wat ik wel wil, dat doe ik niet. En wat ik niet wil, dat doe ik wel. Ik, ellendig mens, wie zal mij verlossen? Die tekst heb u in de brief aan de Romeinen. We zitten er allemaal mee. En dan niet zeggen van, nou ja, overal, we worden gezien in Christus. Ja, amen. Maar bruikbaar zijn voor de Heer Jezus betekent dat die zwakke dingen, die zwakke elementen in je denken of in je lichaam, dat die geen rol meer spelen. Dat die niet overheersend zijn. Dat er een andere overheersende invloed is, sterker dan dat van jezelf. Dat is het punt. Jozua strijdt. Dus de eerste selectie is, hoe red je dat? Hoe ga je om met de dingen? Nou, ga nu niet vragen, waar moet ik dan de meeste bijbelteksten uit mijn hoofd kennen? Nou, het is mooi meegenomen hoor, als je een goed geheugen hebt. Maar is dat het? Nee, dat is het niet per se. Wat is het dan wel? Besef, er is één die er altijd is om voor mij tussen beiden te treden. Onze voorspraak bij de Vader. En hij bidt. En de priesterkant, ondersteunen dat. Het priesterlijke element daar, waar Mozes op die berg, op die heuvel, is een prachtig symbool. Ik zou u willen aanraden om die term Yahweh Nissi, de Heere is mijn banier, eens op jezelf te plakken. De muziekvereniging in Stedum had dat toen vroeger. Ik weet niet eens of die club nog bestaat, maar toen was het echt zo. Maar de Heere is nog dezelfde. Heere, ik verwacht het van u. U bent mijn banier. Niet mijn glorie, niet mijn muzikaliteit, niet mijn zangkunst, niet mijn leiderschap, niet mijn opleiding, niet mijn vaardigheden, maar u bent mijn banier. Heer Jezus. De echte Mozes, op de berg, aan het bidden. Ik vind het zo prachtig. Zouden we het kunnen afspreken met hem? Heer, we willen zo graag voor u bruikbaar zijn, inzetbaar zijn. We willen ook wel taken overnemen als dat te pas komt. Maar we willen ook graag voor u zijn. Twee. Exodus 24, vers 13. Ga ik even met u lezen. Exodus 24. Ik begin bij vers 12. Exodus 24, vers 12. Nou, laat ik ook bij vers 10 beginnen nog. Iets eerder nog. Exodus 24, vers 10. En ze zagen de God van Israël. Onder zijn voeten was er iets als een plaveisel van saffier. Zo helder als de hemel zelf. Hij strekte zijn hand niet uit naar de aanzienlijken van de Israëlieten. Die waren daar bij Mozes. Je zou zeggen, als ze God zien, wie God ziet, die sterft alle minuut. Maar dat gebeurde niet. Hij strekte zijn hand niet uit naar de aanzienlijken van de Israëlieten, nadat ze God gezien hadden, aten en dronken zijn. Dus die zijn er ongeschonden uit. Een hele bijzondere tekst. Maar dan komt vers 12. En de Heer zei tegen Mozes, klim naar boven, naar mij toe, de berg op en blijf daar. Dan zal ik u de stenen tafelen geven, de wet en de geboden die ik opgeschreven heb, om hen te onderwijzen. Toen stond Mozes op met zijn dienaar Jozua en Mozes klom naar boven de berg van God op. Jozua. Dat is het tweede. Mozes gaat in rechtstreeks conclaaf en contact met Jahwe op de berg. Die berg was laaiend van vuur en er waren wolken en er was bazuingeluid. Dat was de hemel, saffier, schitterend, buitengewoon. Daar gaan ze, die twee. Zou je het verlangen in je willen peilen, of je zo graag, dan wil ik het heel voorzichtig zeggen. In Mozes ziet u een geweldig schilderij van de Heer Jezus. Ik zal u één voorbeeldje noemen. Als Stefanus de stenen om de oren suizen in het Nieuwe Testament, weet u wel, die eerste martelaar die daar moet sterven, dan heeft hij het over twee figuren, twee mannen uit het Oude Testament, over Jozef, heb ik vaker geroepen, als type van de Heer Jezus, Zafnat Paneah, redder van de wereld. Maar de tweede is Mozes, daar, heel precies. Stel nu dat uw heiland vannacht tegen u zei, ik wil even met mijn God en Vader praten. Ga je met me mee? Ik heb me dat vandaag afgevraagd. Toen de Heer Jezus op de berg van de verheerlijking met drie discipelen Mozes heeft ontmoet en met Mozes in gesprek raakte en met Elia. Toen was Petrus bezorgd over hoe regelen we dat met de huisvesting. Ik moet drie tenten opslaan, voor u één. Die begon, een praktische man. Je verbaast je erover dat hij ook nog niet over de catering zou hebben gepraat. Wat eten we vandaag? Maar zou jij, als de Heere Jezus, met zijn Vader praten? Ik denk aan Johannes 17. Daar kom ik later nog een keer op terug. Wat in de bovenzaal. Daar kom ik ook nog even op terug. Een gebed uitspreekt, dat hadden ze nog nooit gehoord. Ze hebben hem horen bidden. Vader, ik heb het werk voleindigd wat u mij gegeven hebt om te doen. Ik ben klaar, het is helemaal afgerond. Ik heb alles inhoud gegeven. Ik heb het helemaal gedaan. En nu wil ik graag terug bij u, Vader. Maar ik wil niet alleen terug. Ik wil ook dat er een grote groep mensen met mij meegaat. Daar waar mijn bestemming is, bij u in het huis van uzelf, in het huis van de Vader. Heb u hem ooit horen bidden? Zou u niet het verlangen hebben om daar, als het ware, met gespitste oren bij te staan en om dit mee te krijgen, wat hij zegt, met zijn Vader bespreekt? Jozua ging met Mozes mee. Al het andere bleef achter. Die hebben wel iets geproefd, ook van de glorie. Zijn notabene al bang geweest dat ze misschien al, omdat ze dat zagen, zouden sterven. Want God zien en leven, dat kan eigenlijk helemaal niet. En toch zit Jozua daar halverwege op die berg. Niet eens aan het eind meegekomen. We komen nooit zo ver dat we ten volle intreden in die intimiteit van Jahwe zelf, van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Ik wil zo voorzichtig mogelijk zijn. Je gaat je in no time te vergalopperen. Dat je misschien iets forceert. Dat wil ik niet zo graag. Maar ik wil zo graag u verlangen geven. En aanmoedigen om die kant op te kijken. Bij hem te zijn en te horen wat hij zegt. En om de sfeer te proeven waarin hij is. Wat van hemzelf is. Wat het eigenlijke leven is van de Heer Jezus. Dat aardse gekruimel en gedoe, dat is een enorme verandering. Dat is een verlaging. Hij heeft zichzelf vernederd. Is de mensen gelijk geworden, heeft onder ons gewoond. Maar dat is hij niet. Dat is niet. Ja, is hij ook geweest, echt. Hij is echt mens geweest. 100% echt. Maar dat andere, dat schitterende van hem bij de Vader, dat is een heel ander verhaal. We komen er nooit aan. We zitten halverwege. We zitten ook niet meer in het dal. We horen ook niet meer bij Sliedrecht. En we hoeven ons ook niet meer te bemoeien met Den Haag vandaag. En we hoeven ons ook niet te bemoeien met wat Brussel wel of niet moet doen. Of wat de boeren wel of niet goed doen. Of misschien moeten hebben. We zijn al een beetje, toch? Of zit u nog helemaal onderin? Dat zou kunnen. Want onderin ging het op hetzelfde moment helemaal niet goed. Onderin, dat was Aaron nog. En ze hebben in no time een gouden kalf gefabriekt. En Aaron zei ook nog, ja, ik heb gevraagd om goud. Hij dacht misschien, dat doen ze toch niet. Nou, dat deden ze allemaal wel. En toen hebben ze dat in het vuur gegooid, zegt Aaron. En toen kwam er een kalf uitlopen. Nou, ik chargeer hoor, behoorlijk. Maar hij zegt het wel zo. En toen kwam er een kalf uit. Alsof het zomaar gebeurde. Maar Aaron had hen niet geleid. De vrije teugel gelaten, zegt de schrift. Dat is beneden. Wil je hier blijven? Het is bijna wat Elia aan Elisa vraagt. Wil je hier blijven in Jericho? Of daar in Bethel? Of daar in Gilgal? En overal ging het niet goed. Probeert u dus uzelf de vraag te stellen. Als u mijn hart volgt, zou u zeggen, dit is mijn verlangen, Heer Jezus. Ik wil zo graag meer van u zien. Ik wil zo graag u zien. Ik wil u volgen. Ik wil omhoog, ik wil dichter bij u komen. En ik besef dat ik nooit ten volle nu die communicatie tussen u en de Vader kan begrijpen, kan volgen. Nog niet, dat komt nog wel. We zullen kennen zoals we gekend zijn, maar dat is niet nu. Dat komt nog, maar we zijn wel verlangend. Ik wil zo graag dichterbij komen. Heer Jezus, open mijn ogen. Het lied uit de bundel Opwekking. Want ik wil Jezus, mijn Heer, zien. Open mijn oren, dat ik zijn stem hoor. Ik wil zo graag op hem lijken. Zie je hem halverwege de berg zitten? Wie zat er? Jozua. De toekomstige leider. Kandidaat. Tweede punt heb ik nu gehad. Verlangen. Derde punt. Hoofdstuk 33 uit Exodus. Als u het wilt opzoeken. En als u het niet wilt opzoeken. U luistert deze toespraak nog een keer na. En dan krijgt u die teksten toch. 33. Dat is iets later dan wat we net gehad hebben. Mozes heeft de twee stenen tafelen gekregen, door God zelf beschreven, door God zelf uitgehakt op de een of andere manier. En is met die twee stenen tafelen, die twee tabletten, of hoe u dat ook noemen wilt, naar beneden gelopen, samen met Jozua. Jozua zegt nog, ze zijn aan het bakkeleien of ze hebben een feest. Nee, zegt Mozes. Ze hebben een afgodisch ding gemaakt. Mozes komt daar bij de legerplaats. Ik begrijp niet hoe die durfde. En heeft Mozes die twee stenen tafelen stuk gegooid. Hij was bang. En ik heb dat misschien wel vaker geroepen. Ik geloof ook dat ik dit zeggen mag. Als hij dat niet gedaan had, was het hele volk omgekomen. Hadden ze onder de enorme heiligheid van God moeten staan. En er was niemand overeind gebleven. Niemand. Het stuk gooien met die stenen was een alternatief. Dus of die stenen stuk, of het volkstuk. Dat is het spanning. Mozes heeft dat heel scherp aangevoeld. Dat blijkt uit de rest. En dan gebeurt er iets. Dan ga ik dat lezen uit Exodus 33, vers 7. Maar u mag eerder beginnen en ook later eindigen. Maar Exodus 33, vers 7. En Mozes nam de tent, zette die voor zichzelf buiten het kamp op. Een eind van het kamp vandaan. En hij noemde hem de tent van de ontmoeting. Zo gebeurde het dat ieder die de Heere zocht naar de tent van ontmoeting moest gaan, die zich buiten het kamp bevond. Telkens als Mozes naar de tent ging, gebeurde het dat heel het volk opstond en dat ieder bij de ingang van zijn tent ging staan en dat zijn Mozes nakeken tot hij de tent was binnengegaan. Zodra Mozes de tent binnenging, gebeurde het dat de wolkkolom neerdaalde en bij de ingang van de tent bleef staan en dat de Heere met Mozes sprak. En zodra heel het volk de wolkkolom zag staan bij de ingang van de tent, stond heel het volk op en boog zich neer, ieder in de opening van zijn tent. En de Heere sprak tot Mozes van aangezicht tot aangezicht, zoals een man met zijn vriend spreekt. Daarna keerde hij terug naar het kamp. En ook komt het zinnetje wat ik kwijt wil, maar zijn dienaar Jozua, de zoon van Nun, een jonge man, week niet uit het midden van de tent. Doet u het nog mooier? Maar die spanning die er is. Mozes kon de heiligheid van God niet meer kwijtraken. Als hij dat in het kamp, in de camping had gebracht, waar al die tenten waren, waar al die mensen waren, daar waren ze omgekomen. Buiten de lege plaats. Sorry, die term die komt niet zomaar uit de lucht vallen in de brief aan de Hebreeën. Dat voelt u wel aan. Dat voelt u heel scherp aan. Maar buiten, ver buiten het kamp, heeft hij een tent voor zichzelf opgeslagen. En daar kwam de Heere. Ik weet niet of u ooit het gevoel, de overtuiging gehad hebt dat daar waar u op dat moment was, dat de Heere daar was. Of daar kwam. Er is niets mooiers dan dat. Ik wil proberen een klein bruggetje te slaan met het Nieuwe Testament. Ik zei dat zo pas al even. Ik probeerde dat ook te doen toen we een ogenblik van gebed hadden hier in de bestuurskamer. Toen de Heer Jezus geboren werd, was er voor hem geen plaats in de herberg. U weet het, Lucas 2. En toen hij zijn werk bijna aan het voleindigen was, helemaal aan het eind van zijn werkperiode, werktijd, drie jaar, vraagt de Heer Jezus: ga naar die stad en ga daar naar binnen. En daar zie je een meneer, een man met een kruik water op zijn hoofd. En waar hij naar binnen gaat, dan moet je dus ook naar binnen gaan. En dan moet je vragen: waar is mijn herberg? Echt letterlijk. Het woord herberg in Lucas 2, er was geen plaats in de herberg. Datzelfde woord in het Grieks: waar is mijn gastenverblijf? Waar is mijn eetzaal? Andere vertaling: waar is mijn herberg? Dat is het woord. En hij zal u een grote bovenzaal wijzen, van het een en ander voorzien, daar. En nu krijgt u een scala aan gedachten over die bovenzaal. Want daar bent u misschien wel geweest in een excursietijd in Israël. Of u hebt daar plaatjes van gezien. Nou, we zijn vele keren in Israël geweest. Ik denk dat alle keren een bezoek aan de bovenzaal bij de excursie hoorde. Ik wilde zo graag dat dat overkwam. En dat het een plaatje wordt voor je ziel, een gedachtenis. Wat begon de Heere tegen Mozes te zeggen toen hij daar, weet je wel, waar we net waren, hij was boven met de Heere. Waar ging het toen over? Nou, probeer dat eens een keer te lezen. Waar begint de Heere dan over te praten als hij met Mozes in gesprek is? Over een huis, een tent om bij hen te wonen. Ik wil zo graag een tent hebben bij jullie. Daar ging het over. Wat zegt de Heer Jezus? Ik heb een herberg. Ik heb zo'n tent. U mag het ook hotel noemen. Misschien denkt u, past niet. Nou nee, het woord hotel is een beetje van vandaag. Maar het is wel wat het bedoeld is. Waar je kunt eten, slapen en kunt confereren. Daar sprak de Heer over met Mozes. En Jozua heeft dat begrepen toen alles mis was. En in het legerkamp, in het grote geheel, alleen maar afgoderij gepleegd werd met een gouden kalf en dansen en springen en feestvieren, heeft Mozes een tent buiten de legerplaats neergezet voor zichzelf en voor Jozua. En daar kwam de Heer ook. Dan kwam die wolkkolom notabene, die daar op die berg rustte, waardoor alles in schittering straalde. En diezelfde wolkkolom stond daar bij de ingang van die tent. En de Heere sprak met Mozes van aangezicht tot aangezicht, zoals iemand met zijn vriend spreekt. Ik was stikjaloers vanmiddag. Heer, ik wil zo graag uw stem horen. Ik wil zo graag die tent hebben. Die vertrouwelijke omgang, Gods verborgen omgang. Psalm 25, vinden zielen waar zijn vrees, waar eerbied voor hem aanwezig is. Dat prachtige uit het Oude Testament. Dat is wat hier genoemd. En Jozua, die was daar niet weg te slaan. Die week niet uit die tent. Mozes ging weer terug. Dan zagen ze, nou als je daar Mozes zag, toen hij er vandaan kwam, straalde zijn gezicht, moest hij een doek voor zijn gezicht doen. Toen de Heer Jezus op de berg van de verheerlijking, veranderde zijn gezicht. Ja, Petrus heeft het later toen van de luisterrijke heerlijkheid. Zulke stem tot hem klonk, u bent mijn geliefde zoon. Dat geweldige schouwspel is hij nooit en nooit meer kwijtgeraakt. Maar jij en ik ook niet. Weet je wat de opvolger van Mozes moet doen? Hij moet daar zijn waar de Heer zich openbaart en waar hij zien kan wat de Heer doet en waar hij de stem hoort van Mozes die met God spreekt. Daar zit je dan als jongeman bij die oude man Mozes die de woorden of misschien wel de vragen aan de Heer stelt en de Heer geeft antwoord. Zoals een vriend met een vriend spreekt. Dat hoor je. Daar zit je bij. Dan met je mond open te luisteren. Zo ongeveer. Maar niks zeggen. Niet beginnen met praten en vragen stellen. Luister nu eerst maar eens. Twee oren heb je in plaats van één en maar één mond. Dus eerst dubbel zoveel luisteren dan praten. Nou is voor mij ook moeilijk. Dat staat moeilijk. Maar probeert u dus. Dan zie je hier een opleiding tot leidsman op een geweldige manier. En dan gaat het over hoe het verder moet. Kan de Heer wel weer verder? Hij zegt, stuur een engel met jullie mee. Mozes zegt, ja Heer, nee. Maar als u zelf niet meegaat, laat ons dan maar niet optrekken. Als u zelf niet meegaat, nee, dat is het niet. Dat is een tweede keus. Dat willen. Mozes bidt, Mozes vraagt. Mozes wordt verhoord. Ziet de glorie van God voorbij komen. En er is bij God iets wat hij toch in vergeving kan aanbieden, zonder tekort te doen aan zijn eigen heiligheid. Dat heeft Mozes daar ontdekt. En Jozua stond erbij. We hebben in een vorige avond al over Jozua uit het boek Numeri gesproken, dat hij een van de verspieders was. Weet u wel, er moesten op een bepaald moment verspieders uitgestuurd worden om het land te verkennen. 10 van hen hebben gezegd, het is mooi, het is waar, maar je redt het niet. 2 zeiden, waarvan Jozua 1 was, maar de Heere geeft het ons. Dat hebben we gehad, daar hebben we een avond over gepraat. Maar ik wil het niet terugbrengen. Ook hij, Jozua, had eigenlijk geproefd wat de zegen van het land is. En als ik vandaag mijn oor te luisteren leg, en ik hoor in de kerk of in de geloofsrichting alleen maar praten over de natuur en over de schepping en over stikstof en over geaardheid en seksuele zin, op alle mogelijke manieren, met enorme discussies, maar het gaat nooit over wat nu de eigenlijke zegeningen zijn van jou en van mij. Wat is het eigenlijke van jouw zegen? Dat is dat je in het vaderhuis mag zijn, man, vrouw. Dat je daar mag zijn waar de Heer Jezus altijd was. Dat je continu bij die twee zit. En continu luistert wat ze daar tegen elkaar zeggen. En hoe ze met elkaar omgaan. Je had al lang in die raadsbesluiten van Jahwe willen treden. Je had al heel vroeg daarin willen doordringen. Nou, dat zit je eerste rang. Datzelfde. Heel dichtbij. Heel dichtbij. En die prachtige dingen horen. Het ene is nog mooier dan het andere. En dat is verspieder zijn. Dat is een beetje het land, de zegen binnenstappen. Ik weet wel dat er nog verhinderingen zijn en dat er nog tegenwerking is en dat de duivel nog de overste van deze wereld is. Dat is zo. En dat is pas over als hij gebonden onder de leiding van de Heer Jezus duizendjarig vrederijk moet verblijven in een vreselijke locatie. Maar dan wordt hij nog eventjes vrijgelaten. Daarna komt hij in de hel terecht. Maar goed, die is er nog. In onze dagen worden wij op alle mogelijke manieren bestookt, op alle mogelijke manieren onderuitgeschoffeld, en we worden uitgedaagd om mee te gaan met die discussies die de hele christelijke gemeenschappen beheerst. En we horen niks over de Heer Jezus. We hebben het over hem. We willen dat gesprek tussen de Vader en de Zoon. En daarom zegt de Heer Jezus, de Vader zoekt aanbidders. Wat is de aanbidding? Dat is ook, ik weet niet hoe vaak geroepen. Dat is de Vader vertellen wie de Heer Jezus is. Maar dan moet je wel weten wie de Heer Jezus is. Dan moet je toch ook wat hebben. De Heer zei onmiddellijk, als ik een huis heb, dan wil ik je ook attributen, gereedschap, tools geven om te aanbidden. Brandoffer bijvoorbeeld. En heeft uitvoerige uitleg over hoe zo'n brandoffer eruit mag zien. En waarvan. Van welk diersoort enzovoort. Het hele boek Leviticus gaat daarover. Het is steeds hetzelfde. Verspieders. Maar als u dat gehad hebt, en er komt een vacature, zou de Heer dan kunnen zeggen, neem dato maar, ik noem mijn eigen naam niet om mij. Ik ben wel blij wat ik nu nog doen mag op dit moment. Maar ben je geschikt? Wat moet je dan weten? Moet je dan Hebreeuws vloeiend kunnen spreken? Moet je dan precies weten wat de Joodse beleving vandaag is? Het Zionisme, dat is echt socialisme. Hoor. Echt hoor. Het heeft niks met het huis van de Vader te maken. Nul. Moet ik dat weten? Moet ik de discussie winnen over LHBTI? Wat dan? Of zou iemand tegen kunnen zeggen, ja, hij heeft nog steeds het vlees bij zich. Maar hij kijkt naar de overwinnaar. En hij wil overwinnen over dat wat in het vlees gebeurt. En dat blijft een opgave. Maar het is iemand die je graag meegaat. Omhoog. Die dichterbij wil komen. Die het verlangen heeft om in de heerlijkheid en de glorie van Jahwe in te treden. En om daar dingen te zien en dingen te horen die hij nooit eerder hoorde. Dat is iemand die beseft dat de glorie van God nooit samen kan gaan met prutten, met verkeerdheden, met afgoderij in de gemeenschap. Buiten de lege plaats. Met Mozes. Zou de Heer Jezus jou mee kunnen nemen naar zijn eetzaal, naar zijn herberg? Een paar discipelen gingen mee. ga je mee? Toen werden ze geroepen, stuk voor stuk. Dat is nog zo. Dan kom je in die tent. Daar leer je echt heel veel. Stel dat je de geestelijke zegeningen die je hebt voor de toekomst nu al gaat genieten. Daar nu al van proeft. Zoals ze toen van de vruchten van het land meenamen als verspieders en ze uitdeelden. Kijk maar, dit zijn de vruchten. Dit is het. Prachtig. Wat ga je dan doen? Dan ga je zeggen, hier ben ik. En wat gebeurt er dan met Jozua? Als hij leider is, en ze komen door de Jordaan en ze komen in Gilgal. En dan krijg je een volgende stap bijna in hoofdstuk 5 van het boek Jozua. Dan ontmoet de Heer hem. Wie bent u? Zegt Jozua. Ja, dan durft hij. Ik ben de vorst van het Heer des Heren. En nu ben ik gekomen. En Jozua knalt op de grond. Wat heeft mijn Heer tot zijn knecht te zeggen? Een emotionele ontlading tot en met. Dan ben je niet de baas. Dan ben je nog steeds knecht. Dan is er nog iemand die ver, ver boven je staat. In alle opzichten overtreffende trap. Dat is de Heer Jezus zelf. Dat is de Heer van de oogst. Dat is het hoofd van het lichaam, de gemeente. Dat is de koning der koningen. Dat is de Heer Jezus. En hij buigt. En dan zegt hij aan het eind van zijn leven, ik in mijn huis, die hele bekende, Jozua, wij zullen de Heer dienen. Dan heb je een hele opsomming van een soort leider in wording, die op een bepaald moment ook leider werd en ook inzetbaar bleek en ook de leider is geweest voor een volk. Wil je graag de Heer dienen? Zou je niet graag willen volontairen met iemand? Ja, dat gaat het mank hoor. Dan gaat het ook in onze gemeente mank. Want er zijn heel weinig die graag op sleeptouw een paar leerlingen zouden meenemen. Een bepaalde kant op. Maar toch, dit verlangen. Er is tegenwoordig heel veel te vinden op goede sites. Er is ook te veel te vinden in goede boeken. In goede geschriften. In goede overleveringen. Begin nu daar. Maar het begint vanavond met een soort voorbeslissing. En dat is, ik wil toch wel een Jozua zijn. Zodat de Heer, als er een vacature is, sorry voor het woord, als er een leider gevraagd wordt, dat de Heer kan zeggen, neem hem maar of neem haar maar. Ze is klaar voor wat ze nou doen. Maar ik vind dit zo'n prachtig stukje onderwijs aan het eind van het leven van Mozes. Zoals aan het eind van Elia's leven, daar een Elisa was, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Je komt ze allemaal weer tegen. Maar jij en ik vanavond met dit stukje tekst, ik wil zo graag voor je bidden. En ook voor mezelf bidden. Vader, we zitten hier, we luisteren, misschien wel thuis. Misschien zitten we met onze bijbeltjes in een luie stoel of zitten we hier in deze zaal. En we willen u bidden dat de Heilige Geest ons vanavond beetpakt en ons meeneemt in deze route. En ons geschikt maakt om bruikbaar te zijn en inzetbaar te zijn. Ook als er iemand wegvalt of overlijdt of misschien niet meer kan, dat we er kunnen zijn. Zodat u kunt zeggen, neem hem of neem haar. Ik wil u zo bidden dat wij van onze kant het ook willen. Dat we van onze kant een beslissing nemen. Ik en mijn huis, we zullen de Heere dienen. Voor zover het met mij gaat en ik verantwoordelijkheid heb, we zullen de Heere dienen. En we komen die Heer, de vorst van het Heer des Heren, de eigenlijke baas, tegen. En we willen graag zeggen, wat heeft mijn Heer tot zijn knecht te zeggen? Zo willen we elkaar aan u opdragen en bidden dat er uit dit wat we vanavond hadden een bijzondere zegen voortkomt en doorstroomt, zodat er anderen gezegend raken en meerdere nog verlangen krijgen om voor de Heer Jezus te gaan. We willen u bidden dat we over hem horen, van hem genieten, dichtbij zijn. Zoals Jozua bij Mozes was. Mozes een type van de Heer Jezus. Hij die zo vaak met Yahweh heeft gesproken. Zoals ook onze Heer Jezus zo vaak met zijn vader sprak. En wij staan eigenlijk een beetje op afstand. Maar soms horen we dit. En dat wat we horen is al een zegen. Is ook al een bijzondere ervaring. Zo willen we bidden voor elkaar. Dat de avond een goed verloop krijgt. Niet nu alleen per se in een paar minuten. Maar in de rest van onze tijd hier beneden. Dank u wel. Dank u voor uw woord. Dank u voor de Heilige Geest. Dank u voor het voorbeeld van Mozes. Dank u voor het voorbeeld van Jozua. Dank u voor uw woord. En we prijzen uw naam. Amen.